Geliefde gemeente, en jullie horen er ook bij, maar ik wil jullie toch vooral vriendelijk groeten, de kinderen, die in zo grote getalen deze avond in de herfstvakantie naar de kerk zijn gekomen. Het gaat vanavond over het stuk dat ons is voorgelezen uit Handelingen 5. Handelingen 5, de versen 27 tot en met 33. Ik lees u alleen voor het 33ste vers. Daar spreekt het woord van de Heere: als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad om hen te doden. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op een hernieuwde confrontatie tussen de raad en de redder. Vorige week hebben wij gehoord hoe de apostelen op een wonderbaarlijke manier door een engel uit de gevangenis zijn gered. De Joodse raad, dat was de hoogste vergadering uit Israël, het Sanhedrin. Daarbij waren de hoge priester en andere priesters en ouderlingen en schriftgeleerden en wetgeleerden. En vooral ook veel Sadduceërs die zeggen dat er geen engelen bestaan. Die hadden alles klaar om de 12 apostelen te gaan verhoren. En toen de politie bij de gevangenis kwam, zaten de sloten op de deuren, de soldaten stonden voor de deur, en toen ze binnenkwamen, was er niemand van de apostelen. Ze waren allemaal vrij. Dat had de engel gedaan. En toen zijn ze 's morgens vroeg gelijk naar de tempel gegaan, want de engel had gezegd: gaan jullie naar de tempel en daar moet je spreken de woorden van dit leven. Het leven van de Heer Jezus Christus. Nou, dat hebben ze gedaan. 's Morgens vroeg stonden ze al in de tempel te preken. En die hoge raad, die vergadering. Ja. Er is iemand langsgekomen en die heeft gezegd: zeg, die mannen die jullie in de gevangenis hebben gesloten, die staan weer te preken. Dan moet de tempelpolitie er weer op uit. Maar heel voorzichtig. Want ze zijn bang. Het volk van Jeruzalem, dat vindt het niet goed dat de apostelen in de gevangenis komen en dat ze gestraft zouden worden. Het volk ziet zoveel wonderen en tekenen, en het volk hoort ook zoveel goede woorden, dat ze het voor de apostelen opnemen. En daarom moeten ze heel voorzichtig, niet met schoppen en klappen en met handboeien, heel voorzichtig moeten ze de 12 apostelen gaan halen om ze voor het gerecht te brengen, want anders zullen de woedende mensen misschien stenen nemen om die politiemannen met stenen dood te gooien, en daar zijn ze erg bang voor. Tot zover zijn we gekomen verleden week. En nu gaan we weer verder. Als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad, en de hoge priester vraagde hen en zeide: hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Daar komen de politiemannen met de 12 apostelen de zaal binnen. Dat is een plechtig ogenblik. Dat is maar één keer gebeurd, denk ik, dat de 12 apostelen van de Heer Jezus Christus, maar dan ook echt als apostelen, nu voor de rechters staan. En de rechters, dat zijn ook rechters. Ze zijn in volledige vergadering bij elkaar. Zij hebben recht van spreken, als ze maar de waarheid spreken. Als je die mensen ziet, gemeente, dan valt het op dat die twee groepen, die grote raad en die 12 apostelen, er heel verschillend uitzien. Die apostelen komen binnen, terwijl ze nog diep in hun gedachten hebben: vannacht zijn we verlost. Vannacht zijn we door een engel uit de gevangenis gehaald. Vannacht is het gebeurd. Wij ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los. De deur ging open. En ze waren vrij. Deze 12 mannen zijn op dit ogenblik in een heel andere stemming dan al die rechters die daar zitten. Die rechters die kijken vreselijk boos. Die rechters hebben slecht geslapen. Elke keer werden ze wakker en dachten ze: hoe zullen we ze morgenochtend aanpakken? Want ze moeten dood. Die mensen, ze moeten hun mond houden over Jezus, over de naam. Daar mogen ze niet meer over praten. Dat is grote zonde, dat ze niet willen horen naar het woord van de apostelen. En als wij zo boos en woedend zijn op de Heere, op de Heere Jezus, dan hebben wij geen rust. Dan kunnen we niet slapen. Dan maalt het maar door ons hoofd wat we zullen doen. En daarom, als je naar die grote raad kijkt, al die mannen, dan zie je aan hun boze, verwijtende gezichten dat er geen één bij is die tevreden of blij is. Dat kan ook niet. Wie zou er ruzie kunnen maken met God en dan nog vrede hebben? Dat kan niet. En nou de apostelen. Ze komen net zo binnenlopen. Ja, ze zijn wel gevangenen nu. Ze moeten voor de hoogste rechters van Israël verschijnen. Maar ze zijn niet bang. Als je goed kijkt, dan zie je dat er in hun ogen blijdschap is. Alsof er lichtjes branden. Zij moeten al maar denken hoe de Heer Jezus een poos geleden alleen alleen wilde lijden en sterven. En dat hij alleen zich gevangen liet nemen door een heleboel boze mensen. En dat hij alleen voor die grote rechtbank stond. En ze weten heel goed dat ze toen gevlucht zijn. Alle kanten uit. En Petrus, die weet nog heel goed dat hij de Heer Jezus verloochend had. O, wat waren ze bang. Ze dachten, straks moeten wij ook sterven. Maar het was niet gebeurd. En toen alles voorbij was en de Heer Jezus is opgestaan, toen heeft hij ze weer opgezocht, die bange mensen. En hij heeft Petrus de schuld vergeven. En hij heeft Thomas geleerd dat hij niet zo ongelovig moet zijn. En hij heeft een heleboel dingen verteld. Hij heeft gezegd, ik blijf wel met jullie. Ik ga naar de hemel. Maar ik ben ook God. En als God blijf ik altijd bij je. En mijn genade en mijn gemeenschap, ik blijf bij jullie tot het einde van de wereld toe. En nu, op dit ogenblik, zijn ze blij dat zij nu alle 12, voor Judas is al een ander gekozen, Matthias, dat ze nu alle 12 samen om Jezus wil hier mogen zijn. Om Jezus wil. Als je voor de rechter moet komen, omdat je kwaad gedaan hebt, gestolen, of iemand vermoord, dan hoef je niet blij te wezen. Dan mag je wel bang zijn. Maar als je nou voor de rechter moet komen, omdat je in de Heer Jezus gelooft, dat hij leeft en dat hij bij de Vader in de hemel is, dan is het niet erg. Dan zegt de Heer Jezus, je bent zalig als de mensen je vervolgen en tegen je liegen en allerlei kwaad bedenken. Wees blij. Want je loon is groot in de hemelen. De Heere zal alles voor je goed maken. Deze 12 mannen hebben geen slecht geweten. Nee, ze hebben een goed geweten. Gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. En daarom als je naar die 12 mannen kijkt, is heel anders. Niet dat ze zomaar lopen te lachen in de zin van, oh, wij kijken op jullie neer, we hebben niks met jullie te maken, zo niet. Maar je kunt aan hun gezichten zien, al zijn ze nu gevangen genomen, ze voelen zich niet gevangen. Ze zijn vrij. Vrij, omdat de Heer Jezus Christus ze vrij heeft gemaakt. Wat is dat? Wat is dat heerlijk, kinderen en grote mensen? Als je voor de rechter moet komen, zoveel rechters, en je hoeft niet bang te zijn. Omdat de Heere Jezus het al gezegd had, als ik straks weg ben, dan zullen ze jullie voor de raad slepen en ze zullen van alles tegen je liegen, maar je moet niet ongerust wezen, want ik zal wel in je hart geven wat je zeggen moet. Ik zal je wel helpen. Nou, daar staan ze dan, die twee, die kleine groepen, die kleine groep van die 12 apostelen en die 70 of 80 mannen van de Hoge Raad die hier recht zullen gaan spreken. Of onrecht. Dat moeten we nog afwachten. Dan staan ze daar in het midden. En de hoge priester, dat is de belangrijkste man. Hij wilde niet opzij voor de Heer Jezus, die de echte hoge priester is. Daarom is hij ook zo boos. De hoge priester die begint met het verhoor met de beschuldigingen. Hij zegt, wij hebben jullie ernstig gezegd. Niet zomaar, ernstig. Want we hebben erbij gezegd, kijk uit als jullie het toch doen. Als jullie weer die naam noemen, dan komt wel eens slecht met jullie afgelopen. Hebben wij u niet ernstig aangezegd? Dat is een plechtig woord. Aangezegd. Dat, kijk, dat is niet zomaar wat als de buurman iets zegt, dat is weer wat anders. Of als je vriendje of je vriendinnetje wat zeggen, dat is ook wat anders. Maar aanzeggen, dat hebben zij gedaan, want zij zijn rechters. Ze hebben tegen Petrus en Johannes, die ook al in de gevangenis hebben gezeten, hebben ze gezegd, wees gewaarschuwd dat je nooit meer de naam van Jezus van Nazareth noemt. Hebben wij jullie niet ernstig aangezegd dat je in deze naam niet zou leren, dat je de mensen niet langer zou vertellen, Jezus is toch dood, die is weg. We willen nooit meer wat van hem horen. En weet je wat jullie gedaan hebben? Jullie hebben met jullie gepreek, met jullie leren, want ze waren altijd bezig om de mensen ervan te vertellen. Jullie hebben met je gepreek heel Jeruzalem vervuld. Iedereen weet er al van. Iedereen heeft het maar over de naam. Over Jezus. Van Nazareth. Waar wij zo'n hekel aan hebben. En nog wat. Jullie willen het bloed van deze mens. Ze zeggen niet Jezus. Ze hebben zo'n afschuwelijke hekel aan de Heer Jezus, dat ze zeggen gewoon deze mens. Die al lang weg is. We willen zijn naam geen eens noemen. Jullie willen het bloed van deze mens over ons brengen. Drie dingen worden er gezegd. Wij hebben jullie ernstig gezegd, aangezegd, je mag niet de naam van Jezus meer noemen. Dat is één. Twee, jullie hebben niet naar ons geluisterd, want jullie hebben met je leer heel Jeruzalem vervuld. Dat is strafbaar. Want wij hebben het je verboden. En wij zijn over Israël de baas. Wij zijn Gods knechten. En dan nog wat. Dat is drie. Jullie willen de schuld van die mens, dat die dood is, zijn bloed, dat willen jullie op ons gooien. We hebben jullie wel door. Jullie maar preken en preken en nog eens preken over Jezus en straks worden de mensen zo boos. Dan zeggen ze, die hoge rechters, dat zijn leugenaars, die hebben Jezus van Nazareth gedood. Dat hadden ze niet mogen doen en dan gooien ze ons dood. Dat is jullie schuld, zeggen ze tegen de apostelen. Misschien denken ze ook nog wel aan wat ze geroepen hebben. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. In feite zijn ze bang. Bang. Voor de mens. Waren ze maar eens bang voor zichzelf. Voor hun eigen boze hart. Je merkt al wat aan deze beschuldigingen. Je merkt, de zaak van Jezus van Nazareth, of hij de Zoon van God is, of hij de Messias is, daar willen ze geen eens over praten. Ze willen alleen zeggen, wij hebben het jullie verboden om die naam te noemen. En omdat jullie het toch doen, daarom sta je nu voor ons, om verantwoording af te leggen. Weet je wat ook zo gek is? Je zou zeggen, ze zullen wel nieuwsgierig geweest zijn en vragen. De hoge priester zal wel vragen, nou moet je ons eerst eens even vertellen, hoe zijn jullie uit de gevangenis gekomen? Hoe is dat gegaan? Want de deuren zaten nog op slot en de wachters stonden ervoor. Dat doen ze niet, zo laf zijn ze. Dat durven ze geen eens. Want ze zijn zo boos, want in hun gedachten horen ze de mensen lachen. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ze hebben de apostelen allemaal in de gevangenis gezet. En niemand weet hoe ze eruit zijn, maar vanmorgen stonden ze weer in de tempel te preken. De mensen lachen erom. Dat vinden ze zo vreselijk. Daar willen ze geen eens meer over praten. Dat willen ze maar wegstoppen. Stel je voor. Trouwens, de Sadduceeën die zeggen, die zitten ook in de Hoge Raad, die zeggen er bestaan geen engelen. Die wil ook maar liefst niks horen. Vreemd. Wat doet een mens als die niet weet eigenlijk wat hij zeggen moet? Wat doet hij dan toch een rare dingen? Wat zegt hij dan toch een rare dingen? Petrus had toch, toen hij de eerste keer voor de raad moest verschijnen met Johannes, toen had hij toch gezegd, zeggen jullie nou zelf, wie moeten we nou meer gehoorzaam zijn? God of de mensen? Ze weten het toch? Nou gaat Petrus praten. De kracht van de Heilige Geest is in hem. En de genade van de Heer Jezus Christus is bij hem. Hij is op dit moment niet zo bang. Niet zo bang als toen hij een poos geleden in deze zaal zat. En toen hij zei, ik ken die mens niet. Dat zei hij van de Heer Jezus. O, wat is die nu blij. Dat hij niet hoeft te huilen van angst. En dat hij niet staat te rillen op zijn benen. En dat hij nou weer mag spreken. Namens de apostelen. Ze zijn het er allemaal mee eens. Petrus spreekt voor hen allen. En daarom staat er maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou is het geen vraag meer. Nou vragen ze niet net als eerst, wat denk je? Wie moeten we nou meer gehoorzaam zijn, God of de mensen? Geven jullie dan het antwoord eens? Nou vragen ze niet. Nou zegt Petrus het. Hij zal het zelf wel zeggen. Zij willen het niet zeggen. Want zij denken dat zij de vrienden van God zijn. Ze willen geen eens antwoord geven. Maar Petrus zal het dan wel zeggen. Hij zegt, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Moet je de mensen dan niet gehoorzaam zijn? In alle goede dingen. Je vader en moeder moet je gehoorzaam zijn. In alle goede dingen. De regering en de koningin moet je gehoorzaam zijn in alle goede dingen. Maar, als de regeerders nou eens zouden zeggen, jullie mogen niet meer naar de kerk. Je mag niet meer bidden, je mag niet meer danken, je mag niet meer zingen. Dan hoef je niet gehoorzaam te zijn. Want dan luisteren de regeerders naar de duivel en niet naar God. Zelfs als je vader of moeder zou zeggen, vloek maar, lieg maar, dan hoef je het niet te doen. Als ze zeggen, je mag niet naar de kerk, dan mag je zeggen, ja, maar ik moet God meer gehoorzaam zijn dan u, vader en moeder. Kijk, en dat zegt Petrus hier. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De mensen moeten wij ook gehoorzaam zijn. Maar als ze iets zeggen of iets willen tegen God in, dan hoeven we niet te luisteren. Zo is het op school ook, kinderen. Op school ook. Je hoeft niet iets te doen waarvan je weet, dat wil God niet. Dan moet je God meer gehoorzaam zijn eigenlijk dan de meester. Natuurlijk, als het goed is, dan mag je altijd gehoorzaam zijn. Alle goede dingen, en dat hopen we. En je vader en je moeder ook. Ook al denk je misschien wel eens, nou, is dat nou wel zo eerlijk? Nee, dan moet je gehoorzaam zijn. Maar als het echt iets is tegen de Heere God, dan mag je zeggen, nee, dat kan ik niet. Er was een dominee, later werd die dominee. Maar toen die geboren was, als klein kind, die had hij een vader, die vloekte. Vloeken, vreselijk vloeken. Ging nooit naar de kerk. Nooit. Dat wilden ze niet. Maar, weet je wat zo wonderlijk was? Dat kind, dat werd groter. En dat werd zo verdrietig van dat vloek van zijn vader. Hij kon er niet tegen. En toen was hij 4 jaar oud. Hoe dat hij het weet, misschien van een vriendje of zo. Of dat God het in zijn hart gezegd had. Toen zei hij, toen zijn vader op een dag weer zo vreselijk vloekte, Toen zei die vader, God zal jou vervloeken, mij ook. We zijn verloren. En toen werd zijn vader zo boos, die pakte een stoel en die zei, wat snotaap, wat wou je tegen je vader zeggen? Hij had hem bijna doodgeslagen. Omdat dat kind luisterde naar de stem van de Heer. En dat tegen zijn vader zei dat hij niet zo moest vloeken. Dat kind was wel gehoorzaam aan de Heere God. Want de Heere heeft toch gezegd, je mag mijn naam niet zo misbruiken. Daarom zegt Petrus hier, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Wat de Heere zegt is het belangrijkste. En dan gaat hij verder. Want al willen die rechters er dan niet meer over praten, al willen ze het liefst maar in de doofpot doen, Petrus niet. Petrus denkt nog, ook al is er opnieuw een botsing, hij denkt nog, misschien wil de Heere ze nog bekeren. Een nieuw hart geven. Daarom houdt hij nog niet op. Hij zegt, de God van onze vaderen. Onze vaderen. Het is alsof hij zeggen wil, wij zijn nog familie. Wij horen samen bij het volk van Israël. De God van onze vaderen. Wij prediken geen vreemde, geen andere God dan die God van Abraham, Isaac en Jacob en van David en van Salomo. Het God van onze vader, de God van zijn verbond. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Als jullie dan die naam niet meer willen noemen, als jullie zo verachtelijk zeggen, die mens, dan zal Petrus het zeggen. Jezus, de God van onze vader, heeft Jezus opgewekt. Jullie God, waar jullie het zo over hebben. Jullie kijken zo ernstig, want jullie denken en jullie willen dat wij verleiders zijn, leugenaars. Maar zo is het niet. Want diezelfde God, vanmorgen hebben jullie misschien wel gebeden, rechters. Misschien heb je wel gebeden dat God je helpen wil in deze moeilijke dag. Wij hebben ook gebeden tot die God van Abraham, Isaac en Jacob. En die God, die heeft Jezus opgewekt. Die jullie hebben omgebracht. Er staat eigenlijk, die je met je eigen handen hebt omgebracht, gedood. Want de Romeinen deden het wel, maar eigenlijk waren zij het. Zij hebben het gedaan. Zij hebben geroepen, kruisig hem. Hij mag niet langer leven. Jullie hebben hem omgebracht. En je hebt hem gehangen aan een hout, aan het kruis. En jullie weten wel dat er in de Bijbel staat dat een ieder die aan het hout hangt, die is vervloekt. Die zal God straffen. Zo hebben jullie met Jezus gedaan. Altijd heb je hem gehaat en tegengesproken. Altijd waren jullie aan het loeren of dat hij iets verkeerd deed. Altijd waren jullie aan het zeuren als die iemand hielp op de Sabbat. Dan zei je, ja, dat mag eigenlijk niet. En als de discipelen wandelden door het korenland en ze wreven wat koren in hun handen om op te eten, dan stonden jullie al om een hoekje van het korenveld te gluren wat ze deden. En dan zei je, zie je wel, ze doen zomaar op Sabbat korenaren plukken en opeten. Dat mag helemaal niet. En zo waren ze nou misschien wel 100 keren boos geweest op de Heer Jezus. En ze hadden gedacht, die man die moet weg, die moet dood. En ze waren zo blij toen eindelijk Judas kwam en zei, ik zal hem jullie wel overleveren. Wat kan ik ermee verdienen? Nou, die Jezus, waar jullie om gelachen hebben toen die daar naar het kruis ging, die jullie gestompt hebben en gespuugd en geslagen in zijn gezicht, die jullie met doornen hebben gekroond en met een rietstok hebben geslagen, waar jullie mee gespot hebben toen die daar hing aan het kruis, dat je zei, anderen heeft die verlost, maar zichzelf kan die niet verlossen. Kom er nou eens af, dan zullen wij geloven dat je de Messias bent. Maar hij deed het niet. Nou zegt Petrus, die Jezus, die door jullie verraden en gedood is, die heeft God opgewekt. God was het niet met jullie eens. God was het met de Heer Jezus eens. Hij moest wel lijden en sterven om de zonde van het volk. Maar het bleef Gods geliefde zoon, waar hij al zijn welbehagen in had. En dat is nou het verschrikkelijkste wat ze kunnen horen. Wat ze moeten horen. Dat die verachte Jezus, dat God hem geholpen heeft. En dat God hem uit het graf heeft doen opstaan. En dat hij nou, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. De Heer heeft zijn hand uitgestoken naar deze Jezus. In het graf. En die heeft gezegd, het is tijd om op te staan, mijn kind. En toen is de Heere Jezus opgestaan. De rechterhand van God, dat is de erehand. Daar helpt hij mee. Die hand heeft Jezus verhoogd. Tot een vorst. Of een leidsman. En een zaligmaker, een redder. O, wat staan hun gezichten nou boos. Nou durven die brutale mannen, maar ze zijn niet brutaal, zij zijn brutaal. Nou durven ze te zeggen dat die Jezus, die al lang weg is, dat hij door God is opgewekt en dat hij nou een vorst is, een Messias, een leidsman tot het eeuwige leven en een zaligmaker. Wat worden ze nou boos? En toch zegt Petrus het niet, omdat hij die mensen, die rechters, haat. Hij haat ze niet. Nee. Hij zegt het niet om ze boos te maken. Hij zegt het opdat ze zouden horen. Dat hoopt hij. En daarom zegt hij, die Heer Jezus die door God verhoogd is tot een leidsman en een zaligmaker. Hij is verhoogd om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Bekering. Weet je wat het is? Omkeren. Tot andere gedachten komen. Bekering is dat wij met onze rug naar de Heere toestaan en dat de Heere ons omkeert naar Hem toe. En vergeving van zonden, dat is dat Hij al het kwaad dat wij hebben gedaan en gedacht en gezegd, alles vergeeft. Alles. Om Israël dat te geven. Voor niets. Omdat hij zelf de straf heeft gedragen aan het kruis. O, je zou zeggen, mannen, hoor je dat nou? Hoor je dat nou? Luister nou toch eens goed. Maar ze horen het wel, maar ze luisteren niet. Ze worden steeds bozer. Petrus zal er nog een paar woorden bij zeggen. En wij zijn de getuigen van deze woorden. Of dingen. Wij hebben dat allemaal meegemaakt. Wij hebben het zelf gezien. We hebben hem wel niet op zien staan, dat zag de engel. Maar we hebben het lege graf gezien en hij is bij ons gekomen. En hij heeft gezegd, mijn vrede geef ik u. Hij is bij. We hebben hem ook naar de hemel zien varen. Toen die zegende ons. En toen is er nog een engel geweest en die heeft gezegd, zo komt hij ook weer terug. Daar zijn wij getuigen van. Wij zuigen het niet uit onze duim. Het is maar geen verhaaltje wat er in de Bijbel staat. 12 mannen staan hier. O, wat is dat een wonder. Ze zeggen niet zomaar wat. En dat niet alleen. 12 mannen die getuigen zijn geweest van het leven en sterven en de hemelvaart en de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar ook de Heilige Geest. In de mond van 2 of 3 getuigen is het waar. De Heilige Geest. Want jullie zijn het toch wel met ons eens, mannen, dat de Heilige Geest die krijgen degene die hem gehoorzaam zijn. De Heilige Geest. Hebben jullie de Heilige Geest, mannen, rechters? Hebben jullie de Heilige Geest? Waarom kijk je dan zo woest? Waarom staan jullie gezichten zo vol van haat en nijd? Zo kijken wij niet. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Want we zijn gehoorzaam geweest toen hij tot ons zei, blijven jullie te Jeruzalem, totdat de Heilige Geest bij je zult zal komen. Dat is gebeurd. En als ze dat horen, wat Petrus allemaal zei, en dat ze de Heilige Geest hebben, en dat ze het zelf gezien hebben, en dat de Heere Jezus uit het graf gehaald is door God en is opgestaan van de doden. Als ze die naam horen van de Heere Jezus, daar gaat het om. In de handelingen gaat het altijd weer om de naam. Als ze dat hoorden, staat er, barstte hun het hart. Dat is niet goed. Barstte, weet je waarom niet? De Heilige Geest gebruikt het woord van God als een zwaard, scherp. Dat is goed. Maar dit is een woord dat betekent, zoals je nou, dat weten slagers wel. Wij hebben ook slagers en jongens in de slagerij. Als je nou in vlees niet zou snijden, maar zou zagen. Nou, dat kun je wel met een mergpijpje doen, maar niet met een met vlees. Dat, dan komen er allemaal van die rafels. Die draden, dat gaat niet. Dan moet je een scherp mes hebben. Nou, dat woordje barsten, dat betekent, het was alsof er een zaag door hun hart ging. De rafels hingen erbij. En ze werden zo verschrikkelijk boos. Dat ze zitten tegelijk, als Petrus uitgepraat is, zitten ze met elkaar. Ze moeten dood. Ze moeten eraan. Dat kan niet langer zo. Ze hebben ongehoorzaam geweest. Ze hebben toch gesproken. Dat kan zo niet blijven. Ze moeten dood. Ja, zei Jezus. Ze hebben mij gehaat. En ze zullen jullie ook haten. En ze zullen nog denken dat ze een dienst doen voor God. Als ze jullie doden. Wat is de duivel toch wreed. Wat zijn de mensen toch wreed. Wat zijn wij toch boos. Als we niet luisteren naar de Heer. O, dit is het allerergste. Dat komt nog één keer voor. Als straks Stefanus zijn gezicht glinstert als van een engel. Dan lees je ook, toen barstte hun hart van woede. Al de woede, grof en fijn, richt zich tegen de Heere Jezus. En toch, geliefde gemeente, deze naam is onze hoop. Op deze naam mogen wij leven en sterven. Hij is het alleen. Jezus, zalig maar. Dat we dan die naam mogen bewaren. En aan die Jezus alles vragen. Want hij geeft mild en overvloedig. Amen.